bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
We gaan een stukje van de Bijbel lezen, want het kerstverhaal begint met twee tieners. Zijn er tieners in de zaal? Tieners, een paar tieners. Die een hele bijzondere ontmoeting hebben met God, namelijk met een engel. Dus laten we lezen. Lucas 1, 26 staat er. In de zesde maand stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth, een stad in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. Gabriel kwam bij haar binnen en zei, ik wens u vrede toe. U bent een gelukkige vrouw, de Heer zij met u. En Maria raakte daardoor in de war en werd bang. Logisch, denk ik. Heel veel van ons zouden ook bang worden met een engel die zo verschijnt. Zij vroegen ze af wat hij bedoelde. Wees niet bang, Maria, zei de engel, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, een zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering zal geen einde komen. Wat een ongelooflijk belofte van Maria. Kan ik misschien... Oh, daar is het. Dat is beter dan op de grond de hele tijd. Dus wat een ongelooflijke ontmoeting had ze. Hoe bijzonder had dat moeten zijn, een engel. En wat we ook niet weten, of misschien weet je het wel, wat ook niet heel vaak wordt verteld, is dat de engel ook bij Jozef verschijnde. Maria, weet je, toen Jozef hoorde over Maria, dacht hij, net zoals heel veel mensen, dacht hij, oh, ze is zwanger van de Heilige Geest. Ja. Echt niet. Oké. Jozef, hij geloofde het niet. Dus hij dacht, nou, ik wil er niet verschut zitten, maar ik ga gewoon even stilletjes, weet je, ik ga echt niet meer daar trouwen. Dus de engel moest er snel weer bij springen. En hij verscheen ook voor Jozef en zei, nou, maak je geen zorgen, het is echt waar. En u krijgt een hele bijzondere zoon. En het was echt nodig voor Jozef om het te kunnen geloven. Maar ik kan me voorstellen, toen alles een beetje ging landen bij hun, dat ze eigenlijk heel enthousiast begonnen te worden. Het was voor hun de eerste keer dat ze hoorden, wow, God kent mij. God kent mij en heeft een plan voor mijn leven. God gaat ons heel bijzonder gebruiken. En ik denk dat de enthousiasme eigenlijk een beetje begon te groeien. Dat ze dachten, dit is ongelooflijk. We hebben gewoon een engel gezien, samen. En God heeft een plan voor ons. Hoe bijzonder is dit? En ik denk dat de enthousiasme steeds, ja, gewoon steeds groeide. Dat ze eigenlijk enorm uitkeek. En ik denk dat later in hun leven, als ze terugkeek, dat het echt een keerpunt was voor hun. Dat het was een soort voorengelmoment en na-engelmoment. Dat was een beetje hoe hun leven ging. Tot zover was het normaal. En toen zagen ze allebei de engel met die boodschap. En wel hun hele leven werd op zijn kop geplaatst. Nou, omdat dit zo'n belangrijk moment is in het verhaal van Kerst, dacht ik, het is wel fijn om het een beetje in beeld te brengen. Dus geloof me of niet, ik ken persoonlijk eigenlijk een engel. En ze verschijnt niet heel vaak voor de mens, maar speciaal voor ons vandaag heeft ze gezegd dat ze bij onze dienst zou komen. Dus laten we een groot applaus geven naar de engel die ik ken. Haar naam is Roos. Dankjewel, Roos. Hey, dank je. Wat zie je er prachtig uit. Jij mag hier zitten. Gaat het lukken zo? Wauw. Zo, ja, nog een applaus. Hey, en wat ik wil zeggen over dit moment voor hun, voor Jozef en Maria, dat ze allebei een bezoek kregen van een engel, is wij denken, oh, Jozef en Maria zijn heel speciaal. En dat zijn ze ook. Het was een heel bijzondere opdracht die ze kregen. Maar eigenlijk, als je leest in de Bijbel, dan de Bijbel staat vol van mensen die een bijzondere ontmoeting hadden met God. En sommigen zagen een engel en sommigen niet. Sommigen gebeurden op andere manieren. Sommigen kregen een woord van een profeet of zagen een wonder. Net zoals we kennen allemaal het verhaal van Mozes, die opeens de struik. Is het struik? De burning bush. Die zag dat er zijn heel veel mensen. En voordat ze een ontmoeting hadden met God, waren ze eigenlijk hele gewone, normale mensen. Weet je, niks bijzonders. En toen kwam God bij hun. En vanaf dat moment was hun leven niet hetzelfde. Hun leven werd veranderd. En eigenlijk wil God voor ons allemaal zo'n soort engelmoment hebben. Niet een moment per se wanneer je een engel ziet, maar een moment wanneer jij de boodschap hoort dat hij jouw naam kent, dat hij van jou houdt en dat hij een plan heeft voor jouw leven. En met plan bedoel ik niet dat echt alles perfect uitgestippeld is. Bedoel ik niet dat jij er niks mee te maken hebt of dat je geen keuze hebt. Ik bedoel dat God een reden heeft voor waarom jij hier bent. Voor ons allemaal zou God eigenlijk een keertje willen komen en zeggen, ik ken jou en ik heb een plan voor jouw leven. En het tweede wat ik wil zeggen is dat voor veel van ons, ik weet voor mij, dat moment kwam toen ik in de kerk was. Ik kwam in een kerk, ik was toen een kind en ik hoorde die woorden. God houdt van jou, God kent jou en hij heeft een plan voor je leven. En dat veranderde iets voor mij. Dat was een moment dat ik nooit zou vergeten. Dat ik denk, wauw, God is echt, God is dichtbij. Maar als je verder gaat in het verhaal, gebeurde er voor Jozef en Maria een paar dingen die niet super leuk waren. En ik moet zeggen, dat overkomt ons ook. Namelijk de zwangerschap dat verliep en ik ga ervan uit dat alles goed ging. En op een gegeven moment kwam er een decreet af. En ik denk, je moet zo voorstellen, zoals als het vandaag zou gebeuren. Het is alsof je de brief in de brievenbus krijgt van Centraal Bureau Justitie. Of van de Pasen Belastingdienst brief. Wie houdt van die Pasen enveloppen? Hè? Je weet nooit wat je gaat verwachten. Of misschien weet je dat wel als je een goede accountant hebt. Maar goed, ze hebben altijd een beetje spannend. En wat lezen we? De keizer had een decreet gemaakt. We lezen in Lucas 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Nou, ik moet je vertellen. Dit is een stukje van een kerstverhaal dat ik nooit helemaal heb begrepen. Oké, als je een volkstelling wil doen, prima. Maar waarom moet iedereen terugreizen naar hun geboorteplaats? Ik bedoel, je kunt toch gewoon vakje naam, vakje geboorteplaats doen, toch? Ik bedoel, als ik nu terug zou moeten reizen naar mijn geboorteplaats, wat een enorm hassle. Wie hier zou meer dan 100 kilometer moeten reizen om terug te gaan bij je geboorteplaats? Een paar mensen? Ja, nou, ik ben super blij dat dat niet meer hoeft. Nou, de Romeinen, die hebben heel veel dingen goed gedaan, maar volkstelling, blijkbaar hadden ze niet echt een goed beeld bij. Dus ik vind de decreet persoonlijk eigenlijk een beetje onzin. En ik weet zeker dat Maria het ook onzin vond. Want toen ik 39 weken zwanger was, wilde ik niet eens in de auto stappen, in onze mooie luxe auto's van tegenwoordig, om naar Arnhem te reizen. Want ik was bang dat ik zou bevallen onderweg. Laat maar staan dat ik een dagreis op een ezel naar Bethlehem voor zo'n stom decreet. Ja? Ik kan het helemaal horen. Maria zegt, Jozef, sorry, ik ga echt niet. Ja, schatje, het moet nou eenmaal. Nee, het kan echt niet. Ik stap echt niet op die ezel. Kom op, het is maar één dag. We zijn zo terug. De baby gaat echt niet komen. We zijn morgen terug, ik beloof het. Dan ben je weer bij je moeder, het komt goed. Nou, uiteindelijk, weet je, de keizer is de keizer. Dus Maria ging toch op die ezel. Oh, ik heb zo'n medelijden met haar. Dus zij moest naar Bethlehem. Onverwachts omstandigheden. Nou, ze gingen erheen. Maar dan gebeurt er dit. Weet je, wie hier houdt van spontaan op vakantie? Hè? Weet je, wat ga je doen op vakantie? Een collega van mij deed dit afgelopen zomer. We stappen gewoon in de auto en we rijden naar Spanje. We hebben niks geboekt, we zien maar wat er gebeurt. Nou, als je kinderen hebt, doe je dat niet zo snel. Of gewoon niet. Maar Jozef en Maria, oké, het was een eerste. We kunnen vergeten, maar Jozef, je gaat niet je hoogzwangere vrouw meenemen naar Bethlehem zonder een reservering te maken. Toch? Ik weet dat er geen internet is, maar je stuurt een duif of een vriend of zo. En hij kwam er aan. Nou, weet je, ik denk dat hij zich zo stom had moeten voelen. Dat hij zich enorm van baalde. Want opeens zitten er... Weet je, accommodatie moest zijn verantwoordelijkheid zijn geweest, toch? En opeens heeft hij een vrouw die zich gaat bevallen en hij kan geen plek voor haar vinden. Hoe erg is dat? Is dat? Ik denk echt dat Jozef zich wel een beetje mislukt voelde, dat hij, zeg maar, dat hij hiermee zat. Ik denk dat hij verantwoordelijk daarvoor voelde. En ik kan me voorstellen dat in dat moment, weet je, we maken het heel mooi met lichtjes en we zien zo Maria en Jozef. Maar om te bevallen in de schuur... Ja, zo ver weg van familie en vrienden. Ik denk dat ze enorm genoten van hun zoon. Maar ik denk dat het eigenlijk een beetje een dieptepunt voor hen was. Ik denk niet dat ze er echt op zat te wachten. Dat ze dachten, ik denk op dat moment dat dat mooie engelmoment heel ver weg voelde. Ik denk op dat moment dat dat gevoel van God is bij ons. Ik denk helemaal niet dat God zo dichtbij voelde. Ik denk dat ze dachten, ja, hoe kan dit nou het plan zijn van God? Hoe kan dit het plan zijn? Volgens mij zijn we helemaal uit het plan. Volgens mij is God ons echt enorm vergeten, want dit loopt allemaal verkeerd. En wat er toen gebeurde, is ze hoorden opeens zo'n klap aan de deur van de schuur. En het was niet Sinterklaas. Nee. Binnen kwamen een heleboel herders. Hey. Mels, superleuk dat je er bent. Lukt dat? Zal ik je helpen? Dankjewel. Groot applaus voor Mels. High five, Mels. Super. Dus toen kwam de herders binnen. Nou, wat een ontmoeting had dat moeten zijn. Ik zie het helemaal voor me. Wat komen jullie hier doen? Ja, we zijn er voor jullie kind. Hoe wist je van ons kind? Ja, je gaat het echt niet geloven. Ik denk dat de herders bijna gewoon bang waren om het te zeggen, want ze waren herders, hè? Gewoon hele nuchtige, normale mensen. Ze zeiden, ja, het klinkt gek. Ik weet dat het gek klinkt. We zijn echt niet dronken, beloof maar. Maar we hebben engelen gezien. En weet je wat, Jozef en Maria keken ze helemaal niet gek aan. Ik denk dat zij keken en echt hun ogen uitkeken van, oh my goodness, wow, jullie hebben hem ook gezien. Weet je, en de herders konden alles bevestigen wat Jozef en Maria hadden gehoord van de engelen. Bijna precies hetzelfde. En ik denk dat het zo'n enorme bevestiging en bemoediging was voor Jozef en Maria toen de herders binnenkwamen, dat juist God niet hun vergeten was, dat desondanks het feit dat alles verkeerd was gegaan, dat God nog steeds bij hen was. En wat ik leer eigenlijk uit dit punt in het verhaal, is het puur omdat God ver weg voelt soms. Dat betekent niet dat God ver weg is. Weet je, ik hoorde iemand, eigenlijk was een docent van mij, zei dit ooit. Betwijfel niet in het donker wat God jou in het licht heeft laten zien. Weet je, de dingen die jij weet in dat engelmoment, in het moment dat je God tegen je hoort praten, in het moment dat je Gods boodschap hoort, dat moeten we bewaren in ons hart en weten wanneer het moment komt dat God ver weg voelt, dat we moeten ons vasthouden aan de waarheid dat God toch dicht bij mij is en dicht bij ons is. En het maakt niet uit hoeveel we falen of hoeveel we mislukken of wat voor fouten we maken. God heeft nog altijd een plan voor ons en met ons en God houdt nog steeds voor ons. Dus ik denk dat de herders zo'n bemoediging ervaren. Maar wat ik ook zie in dit verhaal is hoe God andere mensen gebruikt om ons te herinneren aan zijn liefde. Weet je, het is heel makkelijk om te zeggen, oh, God houdt van jou. Maar heel vaak voelen we het pas wanneer iemand echt praktisch zijn liefde aan ons laat zien. Als ik zeg, God houdt van jou en dan gebeurt er niks. Dan denk je, oh, leuk, leuke theorie. Maar wanneer iemand iets liefdevols voor ons doet, dat is eigenlijk een herinnering aan Gods liefde voor ons. Daarom ben ik zo blij als kerk dat wij de kerstpakketten kunnen weggeven. Dat je soms hebben we echt iets praktisch nodig. Ik had eigenlijk zelf ook een klein soort herdenmoment. Nadat mijn oudste dochter was geboren. Ik had een beetje een lang herstel. En het liep niet zo goed met mij. En ik denk als iedereen weet hoe het is als je lange tijd ziek bent. Of een operatie hebt gehad. En je zit thuis en je weet niet hoe lang het gaat duren. Dus ik voelde me echt best wel down. En ik voelde me best wel ver weg van God. En ik weet, een vriendin kwam bij mij binnen. En ze had zo'n voetspaarbad meegenomen en een hele tas. En ze begon gewoon mijn nagels te doen, alle nagels. En daarna heeft ze met me gebeden. En weet je, ik heb veel sms'jes gekregen in die tijd van mensen die mij bemoedigden. Maar dat mijn vriendin zo langskwam en dat voor mij deed toen, is mij nooit, dat is me altijd bijgebleven. Dat vergeet ik nooit. Zo'n kleine ding van liefde. En ik weet, sommige van jullie, vooral de mannen, zitten waarschijnlijk echt niet te wachten op een voetspaar en dat je nagels gedaan wordt. Maar als vrouw, dat betekent echt heel veel voor mij. En zij herinnerde mij, in het moment dat ik down was, herinnerde zij mij aan de liefde van God. Want dat is hoe God werkt. Maar het verhaal is niet afgelopen. Want ik denk dat Jozef gelijk de volgende ochtend de deur uitging en hij vond een huis voor hen. En ze besloten, ik weet niet waarom, maar ze besloten niet gelijk terug te gaan naar Nazareth, maar even in Bethlehem te blijven. Waarschijnlijk kreeg hij werk en ze begonnen gewoon het kind op te voeden. En 18 maanden later, ongeveer, kwam er een tweede bezoek. En ik denk, rond die tijd was dat enge moment ook een beetje ver weg. En de herdenmoment was ook een beetje ver weg. Misschien begon het een beetje wazig te worden. Ze waren gewoon druk bezig met hun kind te opvoeden. En toen kwam er nog zo'n klap aan de deur. Ze dachten, ja, wat is dit? En opeens, uit het niets, liepen er 3 wijze mannen binnen. En nee, er komt geen wijze man binnen. Sorry. Er komt iets anders. De 3 wijze mannen, die liepen binnen. En wat hadden ze bij zich? Nou, we hebben eigenlijk al gehoord in de offerpreek. Ze hadden 3 cadeaus van goud, mirre en wierook. En ik denk dat toen Jozef en Maria die cadeaus zagen, dat ze echt niet wisten wat ze konden verwachten. Dat ze echt niet wisten wat ze moesten denken. Want ze waren heel dure, schatbare cadeaus. Dankjewel, Maas. Er waren hele dure, schatbare cadeaus. En ik denk, weet je, cadeaus die het waard waren om aan een koning te geven in een paleis. En 1 van die cadeaus was al extravagant duur voor Jozef en Maria. Jozef was gewoon een nederig timmerman. Maar alle 3 bij elkaar werd het grootste cadeau ooit. Het grootste cadeau. Nou, ik vind het interessant dat Lucas ook over de cadeaus heeft gehad. Want ik heb me altijd afgevraagd, wat gebeurde er daarna met de cadeaus? Heeft iemand zich ooit dat afgevraagd, weet je? Want ik denk niet dat er veel andere timmermannen waren met goud, wierook en mirre in hun klerenkast. waarschijnlijk werden ze gewoon bewaard tot het Jezus 18 was. Ik weet niet. Of misschien hebben de ouders een stukje ervan gebruikt voor zijn opleiding of weet ik veel. Maar weet je wat ik zo bijzonder vind aan de cadeaus? Want de wijze mannen, die gingen weer weg. Dus weer was het een moment. Maar de cadeaus, die bleven. Die bleven in hun huis. En die bleven als een constant herinnering eigenlijk aan de belofte van God. Het was een constant herinnering aan dat enge moment dat ze hadden gehad. Een constant herinnering aan de bevestiging van de herders. Het was iets dat in hun huis bleef en dat niet weer wegging. Het was meer dan een moment, het was iets dat blijft. En weet je, kerst, ik zie bij kerst, zie ik een God die zo dicht bij ons wil zijn. En Jezus is eigenlijk het grootste cadeau van kerst. Dat is, Jezus is de cadeau van God bij ons in de wereld, omdat God dichtbij ons wil zijn. En ik denk dat God eigenlijk persoonlijk had willen verschijnen bij Maria en Jozef. Maar dat kon toen niet. En ik denk dat hij persoonlijk bij hun wilde zijn in de schuur. Om hun te bevestigen, om hun te bemoedigen, om te zeggen, hey, geef niet op, ik ben nog bij jou. Maar totdat Jezus kwam, kon God niet zo dicht bij de mens zijn. Maar toen Jezus kwam, hij was de verzoening tussen God en mens. Hij was de zoon van God om ons dicht bij God te brengen. Ik wil dit even lezen. Toen Jezus op aarde was, werd hij de vriend van zondaren genoemd. De vriend van kinderen, van jong, oud, arm, rijk. Van burger, van vreemdeling, van vluchteling. Iedereen voelde zich thuis bij Jezus. Hij deed talloze wonderen, heeft talloze mensen bevrijd. Leerde ons om van elkaar te houden. Leerde ons wie God is en hij sprak woorden van eeuwig leven. En toen gaf hij zijn leven op. En doordat hij zijn leven opgaf, werd onze schuld vergeven. En toen stond hij op uit de dood en hij keerde terug naar de hemel. Weet je, voor één moment was God zo dicht bij de mens. Jezus liep op aarde en mensen konden hem aanraken en met hem praten. En heel veel mensen hebben hem ontmoet. Maar weer, het was nog steeds niet dichtbij genoeg voor God. Het was nog steeds een moment. God was steeds beperkt aan die moment ontmoetingen. Terwijl God juist zo verlangde om zo dicht bij ons te zijn. En dan lezen we dit is iets wat Jezus zei. Hij zei, Johannes 14, 25. Jezus zegt, ik vertel dit allemaal omdat ik nu nog hier ben. Maar de Vader zal de helper sturen. Dat is de Heilige Geest die jullie in mijn naam alles zou leren. En jullie steeds weer zou herinneren aan wat ik gezegd heb. Mijn vrede laat ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. Weet je, toen Jezus weer terugging naar de hemel, heeft God zijn geest hier op aarde gestuurd. En door zijn geest kunnen we nu Jezus en God kennen en ervaren persoonlijk. Iedere dag van ons leven, ieder moment dat wij er zijn, waar we ook maar heen gaan in de wereld, kunnen wij God dicht bij ons hebben. Zo persoonlijk. Weet je, en kerst, ik heb de laatste paar weken een paar kerstfilms gezien op Netflix. Je ziet ze verschijnen. En de boodschap die ik heel vaak krijg van die kerstfilms is dat kerst een tijd is van vrede, van liefde, van goede wil voor de mens. Maar meestal in de kerstfilms wordt er eigenlijk niks gezegd over God. En ik moet zeggen, voor mij, dan voelt de boodschap eigenlijk een klein beetje leeg. Het voelt een klein beetje, het is gewoon net niet realistisch genoeg voor mij. Dan denk ik, ja, vrede op aarde, ja, leuk. Maar we weten toch dat oorlog doorgaat. Weet je, God helpt ons, ja, maar we weten dat de wereld toch gewoon een beetje hetzelfde blijft. Voor mij, om te praten over kerst, over liefde en vrede en vreugde van God, maar ik bedoel vreugde, zonder te praten over God. Het is alsof we een beetje naar de maan kijken en we staan allemaal om de maan van wauw, dat is mooi, maar we proberen de zon te negeren. Want God is de zon, hij is de bron van alle liefde en de bron van alle vrede. En het hele punt van kerst is dat God zo dicht bij ons wil komen. Hij wil komen en hij wil blijven. Dus niet alleen maar een ontmoeting, maar iets dat we de hele tijd kunnen vasthouden in ons hart. En dat is waar kerst echt om draait.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.